In de naam van de Vader die zondaren verkiest. En van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze avonddienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 65, het zesde en zevende vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht, en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Psalm 65, vers 6 en 7. Wij willen ons geloof belijden in God de Heere voor zijn zorg en voor de opbrengst van het land met zondag 9 uit de catechismus vanavond en aansluitend zingen uit Psalm 107 vers 11. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heere gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Psalm 107, vers 11, na de geloofsbelijdenis vanavond genomen uit zondag 9 van de catechismus. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet heeft geschapen, en die ook nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, om zijns Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, omdat hij zulks doen kan als een almachtige God, en ook doen wil als een getrouwe Vader. Amen. Bidden we eerst om de opening van Gods woord en de opening van ons hart. En ik wil in de dankzegging noemen zuster van de Kraats Roelofsen, die na een heel lange tijd vanavond op deze dankdag voor het eerst met ons in de kerk is. En dat is het de wens van haar hart om de Heere daarvoor te danken. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Heren, ook vanavond mogen wij samenkomen in uw huis. Zomaar midden in de week, wat is dat een mooi gebaar, dat we mogen gaan uit onze woning naar uw huis, om daar elkaar te ontmoeten, om God te ontmoeten. De Heren begroet ons en als het goed is, willen wij hem de lof brengen. Dat is niet vanzelf, Heren, dat is genade. En een dankdag betekent ook niet dat we het danken beperken tot deze dag. Maar als het goed is, zal ons leven een dankoffer zijn voor u de Heere. Daar moet u zelf in meekomen, Heere. Daar hebben we onze geloofsverantwoordelijkheid in. En wij bidden om de opening van uw woord en van ons hart, om inderdaad zover te mogen komen dat we oprecht kunnen zeggen, dank u wel, Heere. En danken in de Bijbel, dat is goed spreken van Gods genade. Heren, we bidden om die genade. Om stil te zijn voor u, om stil te zijn tot u. En zo uw stem te horen tot in het diepste van ons bestaan. En zo ook amen te leren zeggen in het geloof voor het eerst en opnieuw. Ook als het door bestrijding heen gaat. Wij bidden om uw zegen op de preekstoel, op de orgelbank, in de kerkbank en thuis bij de kerkradio. Wilt u ons allen opzoeken, Heren, en gedenken, zoals u weet, dat wij nodig hebben. Wij noemen bij name zuster van de Kraats Roelofsen, die voor het eerst in de kerk mag zijn. Heren, wat een voorrecht voor haar. Zij heeft altijd meegeleefd met de Priokerk. Morgen wordt ze, dacht ik, 93 jaar. Al die jaren is ze betrokken geweest bij en op het evangelie. En nu mag ze dan zelf in de kerk zijn op deze dankdag. Wat bijzonder, heren. Wij danken u daarvoor. En dat ze ook helder van geest mag zijn. Dat we kunnen spreken over de wegen van de heren. En over het wonder dat God naar ons omziet. En dat we zalig kunnen worden als zondaar in het kostbare werk van de Heer Jezus. We mogen toch ook geloven dat u dat eenvoudig in haar hart en leven hebt uitgewerkt. Wat een zegen, Heere. Gedenk haar op haar hoge leeftijd. En laat die hoge leeftijd iets mogen hebben van een uitkijktoren. Dat we ook mogen zien in het geloof over de verten heen. En dan zeggen wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En eenmaal mag uw kind hem ontmoeten. Gedenk haar, we bidden ook voor andere ouderen. In de kerk of thuis. Wat fijn dat ze ook kunnen afstemmen op de woordbediening uit de Priokerk, heren. En laat dat niet alleen via de media zijn, maar wil ook door uw Heilige Geest hun hart afstemmen op de signalen van uw genade. En als u dat doet, heren, door uw lieve geest, dan komen ze ook aan. En dan werken ze wat uit in hart en leven. Wat hebben we dat nodig? Voor de vermaning in het geloof, voor de versterking in het geloof, voor de vertroosting in het geloof, voor de opbouw in het geloof. Als wij nog ongelovig zijn, wilt u dan ons hart openleggen onder het spreken van uw stem. Wil ons zo gedenken, heren, in alle elementen van deze eredienst, ook in onze gaven en vooral in ons lofoffer, dat uit het hart mag opstijgen en dat ons leven mag innemen, zodat het dankdag blijft als het straks ook weer qua kalender voorbij is. Hoor ons in ons gebed en leid ons door uw geest. Om Jezus wil. Amen. Twee schriftgedeeltes, gemeente. Eerst uit het Oude Testament. Habakkuk 3. Bekende slot van Habakkuk. Het korte boekje. De laatste verzen uit Habakkuk 3. Dus vers 17 tot vers 19. Habakkuk 3, vers 17 tot 19. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, en al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn, en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en hij doet mij treden op mijn hoogten voor de koorleider bij mijn snarenspel. En dan uit het Nieuwe Testament... Filippenzen 4, vers 10 tot vers 19. Filippenzen 4, vers 10 tot vers 19. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 102, de versen 7, 9 en 11. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren, Gij zult haar klacht verhoren. Psalm 102, 7, 9 en 11. Wij zingen straks na het amen van de prediking, Psalm 147, vers 4. Zing beurtelings en dank de Heere. Zing psalmen onze God ter ere. En wat er verder volgt, Psalm 147, vers 4, na het amen van de preek. De tekst voor vanavond is genomen uit Habakkuk 3. En daarvan vers 18. Habakkuk 3, vers 18, de tekst voor de preek. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. In de herfstvakantie ging een vader met zijn jongens mountainbiken in de Ardennen. Het parcours was lastig, maar ze hadden goede fietsen bij zich. Even ging dat goed, maar al gauw kwam de klatter wat in, om het zo maar te zeggen. Steile helling, een zware heuvel, hoe kom ik toch boven? En elke keer zei die vader, jongens, achter die berg, daar gaat de zin naar beneden. Als er weer een steile helling was, jongens, achter die heuvel ligt de finish. En zo ging dat maar door en elke keer zei die vader weer, even volhouden nog, want het einde is in zicht. Want toen het heel moeilijk werd, toen zeiden de jongens tegen hun vader, laten wij ons eigenlijk niet beetnemen door steeds zomaar naar u te luisteren. Toen zei die vader, beslist niet. Want als ik zou zeggen, we halen het toch niet, dan kom je er nooit. Maar als ik blijf zeggen, we halen het, dan kom je thuis. Kijk, dat is nou het toch van onze tekst. Dat is nou het toch van onze tekst. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Nochtans, het nochtans van het geloof, toch. Die jongens die dreigden zich blind te staren op de hellingen. Nou, die zijn steil in de Ardennen. Maar die vader bekeek de hele actie vanuit het thuiskomen. En dat is nou precies midden in de tekst, hè? Thuiskomen. Je kan wel over allerlei bergen heen moeten en tegen bergen opklimmen en door allemaal dalen heen moeten. Maar pelgrims, we komen thuis. Ja, ik heb er tegenop gezien, gemeente, om dankdag te houden vandaag. Want er is toch best heel wat aan de hand. Als je je baan kwijtgeraakt bent. Of als er een gevoelige lege plek is in je gezin, in je familie. Als het anders gaat dan je gedacht had. Als je huis qua hypotheek onder water staat. En je zou graag opnieuw willen beginnen, maar het kan niet. Ik heb er een beetje tegenop gezien om dankdag te houden vandaag. Vandaar de tekstkeuze. Maar nou moeten we niet vervallen in wat die jongens steeds zeiden in de Ardennen. We halen het toch niet. Nee, we moeten meer van die vader hebben. En toch, nochtans. En dan is dat niet maar de nochtans van de spierkracht, maar dan is dat het toch van de genadekracht. Thema voor de prediking. De rechtvaardige zal door zijn geloof zingen. Drie gedachten. Dat wordt gezegd. Ja, hoe kun je het zeggen, Habakkuk? In de tweede plaats, dat wordt gezocht. Habakkuk leerde de goede kant op kijken. En in de derde plaats, hij ging toch zingen, toch gezongen. Al is het wel aan het einde van zijn boekje, maar hij eindigt toch met een danklied. Ik herhaal. Het thema voor de prediking, de rechtvaardige zal door zijn geloof zingen. Dat wordt gezegd, dat wordt gezocht En er wordt toch gezongen. Kijk even in dat vers wat eraan vooraf gaat. Vijgenboom. Wijnstokvrucht. Opbrengst van de olijfboom. Velden met voedsel. Klein vee en groot vee in de kooi en op stal. Dat was eigenlijk het beeld van het beloofde land. En als ze daar eenmaal waren, Israël, dan was het eigenlijk al een beetje hemel op aarde. Geweldig, een land overvloeiende van melk en honing. Dat was een voorproefje van hoe het eenmaal zou zijn als ze vergoed bij God mochten komen aan het einde van hun pelgrimsbaan. En dan ging het niet alleen maar om die vruchten van die bomen en die gezonde dieren op de stal. Want in het Oude Testament was dat voor Israël altijd een teken van Gods vriendelijk aangezicht. Als de koeien het goed deden, als de schapen goed floreerden. Als het gewas groeide en het land zijn opbrengst gaf, de wijnstok en de vijgenboom, dan zagen ze daar eigenlijk, zo dicht leefden ze bij de natuur en bij de heren van de natuur, de glimlach, de goedheid van hun God in. Nou mensen, als we zo dankdag zouden kunnen houden, en wat voor zegeningen zijn er wel niet, ondanks de economische crisis. Als we zo dankdag kunnen houden, dan zijn we op de goede plek. Hè? Want wat hebt u nou gekregen dat u niet van God gekregen hebt? Alles is toch van de Heere, zo is het. En daar moeten we ook voor droog brood, maar ook voor grote geschenken, voor gezondheid en voor geld en goed en liefde en kerk zijn, werk en baan en gezin en vrije tijd, de Heere danken. Niet alleen vandaag, maar er moet een dankbaar leven zijn. Nou, dat hoop ik te komen bij het derde punt, als die Habakuk toch gaat zingen. Maar nu staat er juist dat de vijgenboom niet in bloei staat en de wijnstok geen vrucht geeft en dat de olijfboom tegenvalt qua opbrengst en de stal heeft geen kudde meer en economische crisis. En dat betekende in Israël altijd dat Gods gezicht vol boosheid stond over het volk. En dat is niet prettig, hè? Als je een onweersvolk, een onheilspellend natuurgebeuren, daar zag een oude Israëliet in de boosheid van de Heere, het vermoeden dat God tegen hen was. Nou, gezien tegen deze achtergrond krijgt de lofzang van Habakuk iets verbazingwekkends. Dat hij dan opeens toch zegt, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. En ik zal me dan toch verheugen in de God van mijn heil. Kunt u er amen op zeggen? Kunt u erin meekomen? Is uw stem al in dat koor? Als je zonder werk kwam te zitten, vanaf de middag gerekend. Als je je partner verloor, ondanks keihard werken, toch gezakt voor het examen. En ondanks dat je je zo hebt ingezet met al je expertise voor die nieuwe baan, je kreeg hem niet. En dat de duivel je zo op de hielen zat, dat je bijna de hand aan jezelf geslagen had. En dat je eigenlijk niet kan begrijpen dat God dat toelaat. Kijk, dan kun je wel zeggen, de rechtvaardige zal door zijn geloof zingen. Maar het is heel verbazingwekkend dat Habakuk dan toch eindigt met en ik zal zingen van de sterkte en de nabijheid van de Heer. En dan is dat woordje toch, hè, dat nochtans, zo belangrijk. Want dat woordje toch, dat woordje nochtans, dat is eigenlijk het scharnier van de genade. Ik denk dat we allemaal wel iets hebben sinds de vorige dankdag en sinds de vorige middag. Dat je aandacht naar beneden trekt. En zie ik naar beneden, dan beef ik. En toch, zie ik omhoog, dan leef ik. Dat is de eerste. En dan nou het tweede. Gezocht. Dus dat lied, de rechtvaardige zal door het geloof zingen, gezocht. Ja, Habakuk die heeft dus echt gezocht om, hij was natuurlijk de profeet, hij moest dat volk leiden, opvangen, begeleiden, vermanen, vertroosten. Hij heeft gezocht naar argumenten dat hij toch iets positiefs zou kunnen zeggen. Zelf, maar ook als profeet. En dan is het niet verwonderlijk, ik zei het net al, dat het aan het einde van zijn boekje staat. Hij heeft qua mens ook doorworsteld, hoe kom ik daar nou mee in het reine voor God? En dan zijn we dus eigenlijk in goed gezelschap. He, als de Hebreeën schrijver zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, dan zegt hij daarvoor vooraf aan voorafgaande, wij zien nog niet dat Jezus alles onderworpen is. Dus dan ben je in het gezelschap van een bijbelheilige die er ook nog niet mee in het reine gekomen is, die ook nog maar niet zo kan zingen. Dus Habakuk die heeft een lange weg moeten doorlopen voordat hij aan het einde van zijn boekje zo ver is. En dan maakt hij ook nog mee dat de Babyloniërs Jeruzalem innemen. Want in die tijd is dit boekje ontstaan. En dan lijkt het net alsof God zijn volk aan hun lot overlaat. Habakuk kan dat niet rijmen, dat de rechtvaardigen die zich houden aan de wetten van de Heere eigenlijk in een hoekje worden gezet waar de klappen vallen. En dat de goddelozen die zich niet storen aan de wet van God, dat die helemaal geen klappen uit de hemel krijgen, maar lijken vrij uit hun gang te kunnen gaan. En als die Babyloniërs dan komen, en Habakuk heeft moeten aankondigen dat dat een straf van God was. Zo is het natuurlijk ook zo, want dat volk dat leefde voor het grootste gedeelte in Jeruzalem als heidenen. Nou, als je dan niet wil horen, dan zul je voelen. En zo kwamen die Babyloniërs, die Galdeën. En nou dacht Habakuk, dan zal God de goddelozen dan wel straffen en de vrome zegenen. Dan zal de orde wel worden hersteld zoals God de orde wil hebben. Maar nee hoor, het werd nog erger. De vromen kregen nog veel meer klappen. En de goddelozen die konden vrij uit hun gang gaan. En dat heeft deze profeet onverdraaglijk en onbegrijpelijk en onverkwikkelijk gevonden. Hij mist de orde van God naar zijn woord. Want de Heere heeft toch gezegd, wie zich aan mijn wetten houdt, die vindt daarin grote loon. Maar wie mijn wetten overtreedt, wie mij de rug toekeert, die zal daaraan ten onder gaan. Maar Habakuk merkt er helemaal niks van in de praktijk. Alsof hij een tijdgenoot van ons is, gemeente. We houden dankdag in een desolate tijd. Het is net alsof er geen boodschap meer is aan de christenen. Nou ja, daar hebben we het misschien zelf naar gemaakt. Maar dat er in Nederland ook geen boodschap meer is aan de boodschappen van God. Elke week 1 of 2 kerken gesloten. En politieke partijen proberen alle christelijke restjes uit de samenleving nog weg te filteren. Die nog herinneren aan het eertijds van het christelijke Nederland. En de mensen die niet met God rekenen, die denken, wij hebben de macht. Wij kunnen onze gang gaan. Als er nog een God in de hemel is, hij snapt er toch niks van en hij hoort er niks van en hij komt er nooit op terug. Een wanorde van heb ik jou daar. Het lijkt er soms wel op alsof de duivel de baas is. Alsof dat boekje Habakuk voor onze tijd geschreven was. En En dat Habakuk zijn boek dan met zo'n stralende belijdenis eindigt, dat komt niet voort uit wereldvreemdheid. Hè? Dan kun je wel makkelijk zeggen, ja, ach, dat is zo iemand die zit in een klooster. Nee, Habakuk stond midden in de samenleving. Dus hij kent heel goed zijn tijd. Als u dat boekje in één adem uitleest, dan sta je er versteld van hoe het gaat over de kerk. Hoe ernstig het in die tijd was. En Habakuk staat er middenin. Dus hij is niet wereldvreemd als in een ivoren toren. Als hij dan op een bepaald moment, al is het dan op de valreep van zijn boekje zegt. En ik zal mij toch verheugen in de Heere mijn God. En ik zal van vreugde opspringen in mijn heiland en zalig maken. Ja. Vinden wij ook niet dat de Heere pijnlijk afwezig is, gemeente, in de samenleving? En doet het je ook geen pijn dat als mensen het voor de naam van de Heere opnemen, we eigenlijk toch een beetje in het hoekje van de belachelijkheid worden gezet? Die ervaring delen wij met Habakuk. En die ervaring deelt Habakuk met ons. Midden in de tijd, God is er niet meer. En dat geeft natuurlijk alleen maar voedsel aan degenen die niks van de Heere moeten hebben. En dat maakt ze nog brutaler. Maar dan komt er een moment dat die Habakuk zijn nood mag klagen persoonlijk en als profeet van het volk aan zijn God. En als hij zijn nood dan klaagt aan zijn God, die is dus wel bereikbaar. Zo staat het ook in de tekst, hè? Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. In de Heere, die vesting die de naam van de Heere is, die vaste toren. Daar vlucht hij heen en hij klaagt zijn nood en dat doet hij heftig. Ik kan het niet allemaal voorlezen, maar dat moet hij zelf maar doen. En als hij zijn nood dan ook bij de Heere laat, dan krijgt hij dit antwoord dat God niet de afwezige God is, maar dat God de komende God is in zijn gericht. En dat het feit dat die Babylonische vrij spel hebben in Jeruzalem alles te maken heeft met het feit dat het ook een strafgericht is van de hemel. Dat mag Habakuk van de Heere horen. En dan draait er iets om in zijn hart. En dan mag hij als profeet de bazuin van het evangelie aan de mond zetten in het hoofdstuk 3. Dat imposante hoofdstuk 3, dat eindigt met onze tekst. En dan doet hij dat met beelden die ons aan de openbaring van Johannes laten denken. En dan is dit de boodschap in het boekje Habakuk. God komt vast en zeker. Daar kun je van op aan. God de rechtvaardige. God komt orde op zaken stellen. Op zijn tijd en op zijn manier. In de wederkomst uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht. En dat is natuurlijk voor je gevoel een heel lange tijd. Maar bij de Heere is dat maar een heel korte tijd. En als God orde op zaken komt stellen, dan zal het heelal op zijn fundamenten trillen. Van heb ik jou daar? En dan zal God op zijn bedreigde volk afsnellen. En ze redden en beschermen en veilig te binnen brengen in de veilige vesting van zijn naam. En hij zal definitief en eerlijk afrekenen met alle goddelozen. Gelooft u dat? Je kunt er toch ook best moeite mee hebben. Heren, waarom laat u dat toe? Heren, waarom laat u dat toe? Heren, waarom begrijp ik u niet? Dan moeten we natuurlijk wel heel eerlijk zijn, gemeente, dat God een weg mag gaan. Hij is God die wij niet begrijpen. Maar in de oefening van het geloof, hè, als je toch probeert dicht bij de Heren te leven, dan kun je best eens die vragen hebben dat je. En je mag het toch in de Heere ook nog zeggen, al kun je erin zondigen. Heere, waarom laat u dat toe? En waarom, als u dan toch de Almachtige bent, kan de duivel dan zo'n grip op me hebben dat ik soms denk, zal ik aan zijn kant gaan staan? Zal ik het maar doen? En dan dat nochtans, hè, dat prachtige woord, dat scharnier. Ja, Habakuk moet zelf ook persoonlijk leren om omhoog te zien op de God van de belofte. Op de belofte van God. En als de Heere hem dan antwoordt met die beelden in Habakuk 3, dan heeft dat woord van de Heere gewonnen in zijn leven. Niet de levenservaring die zo deplorabel was, leeg, zondig, satanisch, ontmoedigend. Maar de verzekering van God dat hij niet de afwezige is, maar de komende, die heeft het gewonnen. En gesterkt door de belofte van God, laat hij zich uiteindelijk niet uit het veld slaan door de feitelijkheid die hij ziet voor ogen. Hè, dat die Babyloniërs heel die stad en heel die tempel en al die huizen in puin gooien en de mensen wegvoeren. Ook de vromen. Maar zegt hij, ik zal toch in de Heere van vreugde opspringen. Kijk, daar komt Habakuk recht tegenover God te staan. Rechtvaardigen, hè, dat is recht tegenover God staan. En dan moet Habakuk zelf ook inleven dat hij ook een deel van het volk is, dat hij alles verzondigd heeft, niks verdient. Kijk mensen, wij zijn tegenwoordig ook vaak van die rechthebbende mensen, net als die Israëlieten in die tijd. En we denken dat we overal recht op hebben en als de Heer wat inhoudt, dan maken we al heel gauw een vuist. Nee, God zou ons voorbij kunnen gaan. Dat heeft God niet gewild. Daar hebben we zelf voor gekozen. In Adam. En dat bevestigen we ook maar al te veel. En ik vind het altijd zo aangrijpend dat je in onze samenleving nou ziet, hè, dat er nou uitkomt wat erin zit van nature. Dat wil God niet hoor, vandaar die wetten. En de Nederlandse wetten waren van ouds ook helemaal geëikt op de wetten van de 10 geboden. Maar dat wijkt als sneeuw voor de zon en dan komt eruit wat erin zit. En dan laat God ons aan ons lot over. Nee, dat is geen goede uitdrukking. De Heere laat voelen, mag ik het zo zeggen, wat er van komt als hij zijn handen van ons aftrekt. En wat zou het een zegen zijn, gemeente, als die economische recessie van ons land uit zou werken, dat we op de knieën zouden komen. Dat we het niet van de geldgod zouden blijven verwachten, maar van de God van de genade zouden leren verwachten. Koning, keizer, kardinaal, dat ze alle zouden knielen voor de God die Heere en Koning is. Hij is wel voor ons besef ver weg, maar die afstand is te overbruggen door te roepen. Rechtvaardige, kijk, dat is iemand die vlak bij de Heere staat, die recht tegenover God komt te staan. Net als die tollenaar, hè, de tollenaar die bleef van verre staan. Maar de afstand tussen God overbrugde hij. En hij zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Prachtige typering van zijn leven. Hè. Er is maar één zondaar en dat ben ik. Maar ook een prachtige belijdenis van wie God is. U bent de God van de genade. U komt over de afstand heen. Zo heeft Habakuk dat voor zijn volk gedaan. Heere, uw werk houdt dat in het leven, in het midden van de jaren. En dat doet God. Hij komt ten gerichte. En als Habakuk dat ziet, dan zegt hij, en toch, ik zal opspringen van vreugde in de Heere. Prachtige gemeente. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Ja, wij ervaren het ook vaak zo alsof Satan Heer en Meester is. En we hebben een tijd gedacht in de jaren 60, 70 dat de mens wel beter zou worden, dat de geschiedenis wel op zou veren. Maar we zien nou dat het naar beneden buigt. Hè? Dat het naar beneden buigt. Het wordt met de wereld nooit wat als God niet ingrijpt. En dat heeft de Heere gedaan. En dat zal de Heere doen. In dat prachtige werk van het zenden van zijn zoon. Als je het tweede stukje uit de tekst leest, ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Dan staat er, kijkt u maar in de kanttekeningen van de Statenvertaling, de naam van de Heere Jezus eigenlijk. Wat een God, hè. Als het dan niet lukt met de strafexpeditie van de Babyloniërs, dat ze zich toch aan de Heere toevertrouwen, dan komt de Heere Jezus. En die heeft op Golgotha zijn eigen leven gegeven voor mensen die alles erdoor gebracht hebben. Die alles verzondigd hebben. Die niet bij God kunnen horen. Maar God wil ze niet kwijt. En dan zegt de Heere Jezus, Vader, slaat u mij maar. Slaat u mij maar. Dan geeft hij zichzelf. Dan heeft hij ook alles van het natuurlijke leven ingeleverd. Brood en drinken, gemeenschap, liefde. En alles van het geestelijke leven. Schuld betaald. God moeten missen. Dus om Jezus wil, kan het voor Gods kind nooit zo zijn op aarde dat de Satan het wint. Want de Heere Jezus heeft gezegd, volbracht. Het is klaar. Het is af. En dat deel ik uit. Dat deel ik uit. Dat kon Habakkuk natuurlijk nog niet zo zeggen. Maar hij heeft door de Heilige Geest er wel iets van ervaren. Dat opspringen van vreugde in de Heere. Heere met 5 hoofdletters. De Vader van de Heere Jezus Christus. Rechtvaardig. Als je recht tegenover de Heere komt te staan. Dan wordt die geest vaardig over je. Levendig. Levendig. Zie ik naar beneden, dan beef ik. Maar zie ik op hem, dan leef ik. Ik zal opspringen van de Heere van vreugde. Midden in die rauwe werkelijkheid van die Babylonische toestanden daar in Jeruzalem. En ik zal mij verheugen in de God van de Heere Jezus Christus. Geliefde gemeente, het is moeilijk om dankdag te houden. Want er zijn een hele hoop dingen waar je niet voor kunt danken. Maar als dat nochtans van het geloof gekend wordt, dat je leerde afzien van jezelf als onrechtvaardige. En dat je mocht zien op hem die de rechtvaardige is, de Heere Jezus, maar als onrechtvaardige behandeld. Dan gaat dat nochtans, dan gaat dat toch functioneren als een scharnier van de genade. Zie ik op mezelf, dan beef ik. Zie ik op hem, dan leef ik. En dat is nou een onbeschrijfelijk wonder. Dat hij, die de Heere Jezus dus, die mocht opspringen van vreugde in zijn God. Zich heeft laten behandelen als een stuk schuld en zonde voor al die echte Israëlieten, voor al die kinderen van God, die moeilijk dankdag kunnen houden. Omdat er zoveel verdriet is en zoveel breuken en scheuren. Dat er zoveel gebeden zijn die niet verhoord zijn. En dat er zoveel vraagtekens zijn. En dat er vaak de duivel zoveel argumenten in handen geven om ons te maken tot oneer van God. Ik wil daar niet makkelijk over doen, gemeente, maar wel bijbels. Want het staat hier dan toch maar. Ik zal toch in de Heere van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. Weet u, als je een lied wilt leren zingen, toch zingen. Dat kun je alleen maar als rechtvaardige doen. Hè? In Habakkuk staat ook, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan kom je dus bij Golgotha terecht. Dan kom je dus bij de Heere Jezus terecht. En hoe dichter bij de Heere Jezus, hoe meer je mag verstaan, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan heeft hij dus van mij alles overgenomen en verzoend wat niet voor God kan bestaan. En dan zorgt hij voor mij als een vader. Onbegrijpelijk wonder als we daar door levend geloof achter mogen komen. Zijn werk op Golgotha was op één doel gericht. Om het fundament te leggen onder deze tekst. Dat je toch kan zingen. Dat je toch kan danken. Dat je toch kan opspringen van vreugde in de Heere. Dat je je toch mag verheugen in de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Dat gaat niet vanzelf, gemeente. Habakkuk riep de mensen op om dicht bij de Heere te leven. Habakkuk zou, als hij geleefd had na het kruis van Jezus, zeggen: daarvoor moet je nou heel dicht bij het kruis staan. Kijk, een vader zorgt voor zijn kinderen op een manier dat ze niet alles krijgen wat op hun verlanglijstje staat. En wie zou dat nou beter weten dan God zelf? Dus al die dingen, ik zeg het opnieuw, ik wil er niet gemakkelijk over doen, maar als we mogen geloven dat de Heere zorgt, vanaf de biddag tot de dankdag en ook weer vanaf de dankdag tot de biddag, als een vader, meer dan een vader, dan wordt er toch iets van volkomenheid ervaren. Volkomen, zoals het werk van Jezus op Golgotha's kruis gericht was op het volkomen offer. En hij ons daarin wil bergen. Dan komt er ook iets van dat volkomene in ons door de Heilige Geest. Ja, daarmee blijft je plekje wel leeg van die relatie die je verloor. En daarmee is die ziekte niet meteen genezen, al doet de dokter goed zijn best. En daarmee heb je je baan nog niet terug. En hoe zal dat in de toekomst gaan, ook met land en volk en werkgelegenheid? En hoe moet dat met mijn kinderen die vastzitten in de klauwen van de donkerheid? En heren die weg met van u, met mijn leven. Eigenlijk, ja, danken, ja, het is dankdag, maar wel met een brok in mijn keel en met een scheur in mijn hart. Ja, en hoe verder je nou bij dat kruis afstaat, des te moeilijker wordt het. Des te lastiger wordt het. En dan kijk je met die jongens die tegen de hellingen opfietsen naar beneden en zeg je: nou, het wordt niks hoor. We halen het nooit. Maar hoe dichter je nou bij dat kruis mag staan. En dat is de oefening van het geloof, elke keer weer opnieuw. Dan kun je toch danken. Want danken, dat is niet alleen maar dankjewel zeggen voor cadeautjes, maar danken is naar de Bijbel goed spreken van Gods genade. En die last van Habakkuk, die kon je niet aan God wijten. Dat had het volk aan zichzelf te wijten. Ze stonden te ver bij de Heere vandaan. Maar hoe dichter bij de Heere, hoe dierbaarder bij die genade wordt. Hoe verser dat bloed van de Heer Jezus geproefd mag worden. Hoe meer de Heilige Geest het uit Christus volbrachte werk neemt en het in mijn hart legt. En dan blijf ik misschien wel alleen. En dan blijft de duivel ook stoken, want die wil juist kapot maken wat uit Christus is. En dan kan ik Gods weg niet begrijpen. Maar geloven is toch ook niet alleen maar begrijpen. Geloven is in de eerste plaats overgave aan Christus door zijn geest en aan de belovende God die de boekhouding bijhoudt in de hemel en die er eens op terugkomt. Laat het dan maar aan de Heere over. En dan kan ik toch danken. Goed spreken van genade. Meer dan een vader zorgde u, Heere. En dan heb ik een vertrouwen in de Heere, dat u met die onbegrepen zijstraten van mijn leven en bewegingen in mijn bestaan ook uw weg zult gaan, die uiteindelijk in het heiligdom is. Want mijn God, zegt Paulus, die zal naar zijn barmhartigheid in uw nooddruft en in mijn nooddruft voorzien door Christus Jezus. Prachtig. En als je dan toch een hele hoop gaven van de Heere gekregen hebt, waar je ook voor danken mag, hè? Dat is allemaal geleend goed, dan kun je ook makkelijk wat doorgeven, nietwaar? Zoals ze daar in Filippenzen ook aan Paulus hebben gedaan. En die kleine of grote gave, die is hem dan een gebaar van Gods genade. Habakuk is gestorven. Profeet met emeritaat, maar hij mocht thuiskomen, ja. De weg was niet gemakkelijk. Het danken heeft hij geleerd, het zingen aan het einde van zijn boekje, dat wel. Hij is er diep doorheen gegaan. Maar hij zingt toch, want het eindigt zo wonderlijk, hè, voor de koorleider. Bij mijn snarenspel, weet u, als je zingt, hè, dan is dat woord van God door je heen gegaan. En dan stijgt het in de psalm, in het lied, weer op tot de Heer. Dus dan ben je erin opgenomen. Dat is het, hè. Niet, we halen het toch niet. Dan kijk je naar beneden. Maar het, en toch, het nochtans van het geloof, dan kijk je omhoog. En dan moet je elke keer weer oefenen. Maar als je het mag beoefenen, dan lig je voor Gods rekening. En dan is de tekst haast met nieuwtestamentische woorden geschreven. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. Pelgrims hebben het niet gemakkelijk. Toen niet en nu niet. En we weten nog niet wat de toekomst brengen zal. Het kan nog wel veel moeilijker worden, maar dit weten we wel. God komt eraan. De God van de toekomst. Die zal nooit begeven en niet verlaten. Alle die op hem vertrouwen. En daarom, pelgrims komen thuis. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Barmhartige en genadige God, wij mogen u erkennen en hartelijk danken voor de openbaring van uw woord. U in de hoge hemel, hoog boven ons verheven, die zo heel dichtbij komt in uw Zoon en door uw Geest. Precies in de concrete situatie van ons leven. En wat voor leven is dat? Oh, er zijn veel zegeningen, Heren. Maar er zijn ook zoveel gebreken. En u wordt zo pijnlijk gemist in onze samenleving, in de openbaarheid. Heren, en dan verklaren we soms de zegen van het materiële voor de echte zegen. Terwijl u alleen maar zegen kunt geven. En wij mogen u ervoor danken, Heren, dat u dat gedaan hebt. Sinds de vorige biddag en sinds de vorige dankdag. Dat u daarin de getrouwe bent, zoals uw woord u openbaart. En dat wie u aanroept in de nood, uw gunst vindt, oneindig groot. Wat is dat een wonder, Heren, van uw trouw en van uw ontferming. Van uw goedheid, die vaststaat voor nu en voor de toekomst. En wat een wonder dat u boek houdt van alles wat gebeurt, de goede dingen en de dingen die fout gaan. En dat u er in uw langmoedigheid mee wacht om recht te zetten wat scheef is. En om orde op zaken te stellen naar uw heilig recht. Heren, dat mogen we ook horen in uw woord. En Habakkuk heeft zich eraan kunnen vertroosten. Maar wij mogen het ook bij u laten. En dat is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel de weg. En als wij zo mogen zien dat genade, genade blijft. Niet verdiend en toch gekregen. Wat is dat dan diep en rijk, Heren. En wat is dat een reden om te danken. Als we krijgen wat we niet verdienen. En wat zullen we dan als de liefde tot u en uw dienst is, dat ook willen besteden in uw dienst. Dan krijgt ons leven toch ook iets van een dankoffer voor de Heren. Heren, u bent het zo waard. En eens zal de aarde ook vol zijn van de lof op u. Als u teruggekomen bent, Heere Jezus, en uw volk thuisgebracht hebt. Pelgrims komen thuis. En in die tussentijd laat ons leven van het en toch in het geloof. Van het nochtans van het geloof. Wij danken u, Heere, dat uw woord vrij uitgepreekt mag worden. Dat wij, al zijn er veel zorgen in dit land, ook vrij uit kerk mogen zijn. En ook openlijk voor uw naam mogen uitkomen, terwijl zoveel verdrukt en vervolgd worden om de openlijke belijdenis van de naam van de Heere Jezus. Wij zijn dankbaar, Heere, dat u deze gemeente ons geeft en ook nog andere kerkelijke gemeentes hier in Veenendaal. En dat wij willen luisteren naar uw woord om te verstaan wat u zegt en dat ook te geloven en te beleven en door te vertalen naar het leven hier en nu. Wat een voorrecht, Heren, dat u ons ook broeders ambtsdragers geeft. Dat de kerkenraad er mag zijn en dat er een broederlijke openheid en een goede sfeer is om samen ook achter u de Heren als overste leidsman en voleinde van het geloof aan te komen. Om zo de gemeente te leiden en te wijden in de grazige weide van uw woord. En dat u gezondheid en liefde geeft om ons te geven aan uw dienst. En ook de vele vrijwilligers en alle die zich inzetten. Als we een levende rank aan de wijnstok zijn, dan zijn we ook graag ingeschakeld. Dat mogen we zien ook bij ouderen en jongeren. En daar willen we u hartelijk voor erkennen, Heren. Dat zijn mensen ook die van nature allemaal zondaren zijn en vijanden van u. En toch ingewonnen. De vijandschap overwonnen. En dan mogen we ons ook gewonnen geven aan u de Heren. in die heerlijke dienst op zondag en door de week. En we bidden, Heere, dat alle die uit dat en toch van het geloof leven ook tot een zegen gesteld mogen worden op de plaats waar u ons een plekje geeft onder de zon. In een gezin, in een familie, op een buurt, in een werkgelegenheid en waar ook. Wij danken u voor het christelijk en reformatorisch onderwijs waar onze kinderen naartoe mogen gaan. Als een verlengstuk van wat in de gezinnen wordt overgedragen naar uw eisen, naar uw belofte. En voor alle die voor de klas staan, Heren, en onze kinderen ook willen toerusten vanuit het geloof, vanuit het woord, om jongeren, om volwassenen te kunnen zijn in deze samenleving. En als christen ook te kunnen staan in de samenleving. We zijn dankbaar als we werk hebben en werk naar onze zin. Als u gezondheid gaf om te kunnen werken en met overtuiging ons werk te doen. En we bidden ook voor hen die een baan moesten inleveren. Of door een faillissement of anderszins. Wat is dat toch een impact ook voor de persoon. En als we getrouwd zijn en een gezinnetje hebben. Wat is dat voor een gezin ook heel wat. Wij dragen ze hartelijk aan u op. En het is ook fijn dat de diaconie en ook anderen oog hebben voor de noden van deze doelgroep. En er ook in mee wil denken en mee wil zoeken naar oplossingen. Heren, geef niet alleen aan ons, maar aan ons land en volk, dat de crisis ook afhankelijkheid zou werken in hart en leven. Om achter u aan te komen, overste leidsman en voleinder van het geloof. Op weg naar uw toekomst. Van de eindafrekening die rechtvaardig zal zijn. En wij danken u als we persoonlijk mogen schuilen achter het borgwerk van de Heer Jezus. Waarin u uw kinderen kent, liefhebt, leidt, opvoedt, vermaant als nodig is, genade geeft en zegenrijk stelt op de plek waar u ze die geeft. Wij danken u dat het te eten was, Heren. En dat de veestapels niet ziek waren, voor zover wij weten. Geef ook in de veeteelt en in de industrie afhankelijkheid. We kunnen zoveel zelf, dat wij ook niet alleen voor het harde geld zouden gaan, maar God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf. Wij denken ook aan hen die aangewezen zijn op een voedselbank of op andere vormen van voorzieningen. Fijn dat de kerken daarin ook mee mogen doen. Want alles wat we hebben ontvangen, dat is uiteindelijk van u. En wij bezitten het als niet bezittende en houden nog over om door te geven aan mensen in nood. Wij danken u dat er vrede is in ons land. Al is vrede in de Bijbel niet alleen maar afwezigheid van wapens en vijanden, maar is vrede overgave aan de Heer en zijn dienst, shalom, waarin de dingen op hun plaats komen te staan. Heren, leer ons dat en dat we dat ook zelf mogen laten zien als wij daar iets van kennen. Wat een zegen als we gezond mochten zijn. We bidden voor hen die ziek zijn, die een handicap kennen, die verzorging nodig hebben, misschien zelfs heel intensief. Heren, ontfermt u zich. Laat de duivel niet toe dat hij enige hinder doet. Hij heeft macht. Maar u bent toch de Almachtige. En daar willen we u voor erkennen en aanbidden. Dankbaar dat er veel jeugd is die ook de stem van de Heere oefent om te horen en te gehoorzamen. Wat is dat ook rijk, Heere, de wekelijkse catechisaties met de mentoren, de inzet van hen. En dat we zo ook met onze jeugd om mogen gaan op wie gij uw hand hebt gelegd. En die gij ook tot uw kinderen wilt maken. En als ze dat mogen zijn, wil ze dan ook in ook de moeilijke leefgebieden van de jeugd tot een zegen stellen voor anderen. Heren, we zijn dankbaar voor uw genade, uw trouw. Al zijn er ook onbegrepen vragen en onbegrepen antwoorden en onbegrepen wegen van u. Onbegrepen dingen. Ja, bewaar ons ervoor dat wij u ter verantwoording zouden roepen. Maar geeft u ons de genade om die dingen bij u te brengen en bij u te laten. En dan misschien geen bevredigend antwoord te ontvangen voor ons verstand. Maar wel de vrede voor het hart door het bloed van het kruis. Laat ons niet te ver van dat kruis afleven. Laat ons erachter mogen schuilen, Heren. Dan kunnen we danken. Dan kunnen we danken voor God en zijn zondaarsliefde. Dan kunnen we danken voor de Heer Jezus en zijn volbrachte werk. En voor de Heilige Geest die het uitdeelt in de harten en levens van die u lief hebben. En dan zijn alle gaven die we hebben ontvangen, en hoeveel zijn dat er wel niet, ook gaven, weldaden door het kruis van de Heer Jezus verdiend en door u gegeven, opdat wij ervan zouden genieten, anderen er wat van doorgeven en zo zelf een dankoffer voor de Heere in ons leven zijn. Ik zal opspringen van vreugde in mijn God. En ik zal zingen van en op de Heere, mijn zaligmaker. Heere, dat is soms met een gebroken stem, met een brok in de keel, maar met een hart als het goed is, dat ingenomen is door uw ontferming en genade. En dan komt het aan bij u. Dan komt het thuis. Daar zorgt de Heer Jezus voor, die het aanzuivert en volmaakt overbrengt op het hoogste adres. Heren, hoor ons in danken en bidden. Neem ons voor uw rekening blijvend en instrueert u ons tot een levende gemeente, een dankende gemeente en een gemeente die zegt: en toch, wij komen thuis, niet in eigen kracht, maar omwille van Hem die thuis is en wacht en komt en thuis haalt en thuis brengt, om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, en wij zingen nog uit Psalm 103, vers 2 ten slotte: looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En wat er verder volgt in Psalm 103, vers 2 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.